Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Beste luisteraars, welkom terug bij de nieuwsitems. Dit keer van december 2024, laatste maandje. Aan de lijn heb ik Sjoerd Brugging. Hoi Sjoerd.
Hi Marco.
Als je denkt, goh, wat klinkt ze fris en fruitig, dat is omdat we ze een keer 's ochtends opnemen. Kijken of dat verschil maakt. Wat denk jij, Sjoerd?
Altijd in de avond. Nou, ik ben wel een avondmens eigenlijk.
Ja, ja. Ja
maar... al is 10 uur 's ochtends, dat red ik ook nog wel.
Ligt aan een beetje hoe de dag ervoor is geweest. Hè? Als een lange consult, dan is de energie wat weggeslopen.
Nee, geen last van.
Geen last van. Vandaag weer een aantal mooie nieuws-items. Acne, teledermatologie... Wat te doen in de zwangerschap, nieuwe geneesmiddelen, schimmels en mentale problemen. Dus weer voor elk wat wils.
Zeker, ja, het overkoepelende thema, want het is ook huid en haar. Dus ze hebben 6 onderzoeken die met ja, eigenlijk alleen huidaandoeningen te maken hebben bij elkaar gevonden. Dus huid en haar, daar gaan we het over hebben.
Hadden we eigenlijk als prijs, als luisteraarsvraag in moeten brengen, maar dat is nu een beetje te laat voor.
Ja, ik heb mijn mond voorbij gepraat.
Ja, nou ja. Kijken of we andere informatie ook nog kunnen toevoegen hieraan. Dan gaan we naar het eerste artikel. En dat gaat over acne bij 13-jarige prevalentie en determinanten. En dat gaat over een recent Nederlands onderzoek. En dat wijst uit dat acne vulgaris bij ruim van de helft van de 13-jarigen in een voorkomt. Dus in een multi-etnische populatie is dat onderzocht. En wat hebben ze dan gedaan? Hebben ze in een cross-sectioneel onderzoek in het Rotterdamse Generation R-cohort... hebben ze onderzocht bij 4561 jongens en meisjes, waarvan 51% meisjes, gemiddeld 13 jaar oud. En hebben ze gewoon gekeken naar hoeveel acne er voorkomt en de severity, hoe ernstig dat is. Dat is dan gescoord op een Global Acute Severity Scale. En nou eens even kijken wat daar uitkomt. Dan valt op dat van die 4561 jongens en meisjes 54% acne heeft. En dat meisjes dat dan vaker hebben dan jongens. 62% tegenover 45%. En dat het acne ook vaker wat matig tot ernstig, wat ernstiger was. 14% ernstig ten opzichte van 9% bij de jongens. Nou, dan dacht ik eerst toen ik dit las, denk ik, ja, je meet gewoon puberteit. Meisjes zijn gewoon wat vlotter dan jongens. Dat zagen ze ook wel in de multivariate analyses. Dus hogere puberteitstadia. En was daar ook wel mee geassocieerd. Wat wel opvallend was, wat ik zelf niet wist, is een donker huidtype. Dat was ook geassocieerd met een ernstige acne. Ook als je dat corrigeerde voor puberteitsstadium en BMI. En dan de laatste die er werd genoemd was BMI, dus overgewicht. En dat was bij jongens ook geassocieerd met wat ernstige acne. Nou, zeg, het sterk punt van het onderzoek is dat het een grote, diverse etnische populatie was. Dus je kunt er wat veel meer over zeggen. Het zwakke punt is dat die Global Acne Severity Scale is niet een erg gevalideerde onderzoeksmaat. Dus dat is een kanttekening.
Nou, het is wel een gevalideerde onderzoeksmaat, alleen niet voor donkere huidtypes. Dus dat is gevalideerd op lichte huidtypes, maar niet op donkere huidtypes. Terwijl in deze multi-etnische groep ook veel donkere huidtypes waren. En dat is ook wel herkenbaar voor mij. Want, ja, ik werk ook in een vrij... een populatie met weinig donkere huidtypes, waardoor ik daar ook niet veel ervaring mee heb. En dus zelfs zo'n beoordelingsschaal heeft een schaal, die heeft daar ook dus weinig ervaring mee. Ja, ja, ja. Maar ik herken wel dat het lastig is, hè? Op een donkere huid van, denk ja, daar zien huidplekken of gewoon eczeemplekken of acne of andere dingen toch er anders uit. Daar zou je eigenlijk ook weer scholing in moeten hebben om dat nog beter te herkennen.
Ja, denk je dat het onderbelicht wordt? Omdat wij het... Ik denk, het is ook een voordeel. Als je zo'n mooi wit huidje, dan is elke pukkel, die zie je dan veel duidelijker.
Nou, ik denk gewoon dat het toch wel een andere beoordeling is. Een donkere huidtype. Huidafwijkingen zien er anders uit op een donkere huid. En als je daar geen ervaring mee hebt, dan is dat net lastiger beoordelen. Denk ik. En nu blijkt dus ook dit onderzoek ook nog dat de donkere huidtypes vaker acne hebben. Dat herken ik wel, toch? Dat acne wel...
Nou, het maakt het dan uit voor je behandeling. Ik denk dat misschien de perceptie... Maar ja, dat is in, letterlijk in the eye of the beholder. Ik bedoel, er zijn mensen met verschrikkelijke acne, die denk ik, nou, dan zeggen ze, gaat wel prima. En mensen met ergens een klein vlekje achter in de nek, dat je denkt, nou, oké, moeten we daar voor gaan behandelen. Dus ik denk dat hoe noem je dat? Ja, de interpersoonlijke variatie veel groter is en ook de lijdensdruk daarvan dan de kleur van de huid.
Ja, heel herkenbaar. En zo staat het volgens mij ook letterlijk in de NG-standaard. Hè? Van bij welke ernst het ook is, je kan behandelen, maar je hoeft niet te behandelen. Heel erg afhankelijk van wat de patiënt zelf wil.
Ja. Maar nou, goed om alert op te zijn. En ik denk wel leuk goed onderzoek.
Misschien nog één mooi compliment aan het cohort. Want het is echt wel leuk hoor, dat Rotterdamse Generation R cohort. Daar hebben ze dus echt een prospectieve populatie opgebouwd in Rotterdam. Een hele grote groep mensen die zich vanaf 2002 prenataal, dus de ouders al hebben gevolgd, tot volwassen leeftijd ze aan het volgen zijn. Ja. Dus dat is een ongoing onderzoek. Dit is dus resultaten van 13-jarigen.
Mooi,
van cross-sectioneel onderzoek. Maar wel heel gaaf, want ze gaan allerlei genetische en omgevingsfactoren in kaart brengen als oorzaken voor ziekte en gezondheid. Ja. Dus heel mooi cohort, waar dit dan echt een klein onderdeel. Dit kan je er dus ook mee doen. Ja.
Leuke database. En daar komt dus nog veel meer aan.
Zeker.
Volgende artikel.
Ja, teledermatologie. Daar gaan we het over hebben. Een betrouwbaar alternatief. Want ja, teledermatologie die wordt al jaren gebruikt door veel huisartsen. En huisartsen ervaren het als een prettig, een snel en leerzaam alternatief voor verwijzing naar de dermatoloog. Maar is het ook betrouwbaar? Onderzoek hiernaar wordt dus samengevat in een meta-analyse waar ik nu meer over ga vertellen. Wel een beetje van, gebruiken teledermatologie eigenlijk volgens mij elke huisarts wel. En het is een beetje het bewijs zoeken voor iets wat we al lang doen of zo. Wel gaaf, want het is wel een heel mooi onderzoek, want de Canadese auteurs die includeren 44 observationele onderzoeken met in totaal meer dan 52.000 patiënten. Mm-hmm. Gemiddelde leeftijd 55 jaar, 60% is vrouw. En elk onderzoek rapporteerde de overeenstemming tussen teledermatologie en een daaropvolgend face-to-face contact. Dan de resultaten. Ja, de gepoelde resultaten blijkt dat ongeveer 68% van de diagnoses met teledermatologie overeenkomt met de diagnose van een live beoordeling. En voor de onderzoeksminded luisteraar, er hangt een kappa aan van 0,67. En een kappa is een statistische maat voor overeenstemming. Dit correleert inderdaad met sterke overeenstemming. En die kappa houdt wat meer rekening ook met dat er ook bij toeval overeenstemming kan zijn gezien. Ja. Aan de andere kant, zo'n percentage van 68% gelijk, dat kan je wat bij voorstellen. Zo'n kappa kan je nooit iets bij voorstellen, terwijl zo'n percentage veel fijner is om over na te denken. Ja, ter vergelijking dus 68% van de diagnose komen dan overeen. Ter vergelijking, twee live beoordelingen van dermatologen, die komen in 82% van de diagnose overeen. Dat is dan in 6 onderzoeken ook onderzocht.
Ook met een kappa van 81% dan?
Nee, die zit dan wat lager, rond de 70. Maar ja, die kappa, het drijft een beetje te ver om die kappa helemaal uit te leggen. Maar die houdt dus rekening met toeval. Ja. Ja, de overeenstemming die verschilde wel sterk per onderzoek. Hè. Dat varieert als je tussen 14% en 98%, een hele ruime variatie. Dat is afhankelijk van de setting, van de patiënten. De belangrijkste oorzaak is eigenlijk dan, wat ze eruit kunnen filteren, de beoordelaar. Hè. Wie beoordeelt de foto? Want een beoordeling door een dermatoloog, die had 71% overeenstemming met een live beoordeling ten opzichte van 44% overeenstemming naar beoordeling door een niet-dermatoloog. Hè, bijvoorbeeld huisarts of in spoedeisende settings wordt het ook nog wel gebruikt.
Ja, dat is toch ook wel laag, hè? Dus dan als ik zeg, nou, dat is eczeem, en dan kom jij kijken en dan is er minder dan 50% kans dat jij hetzelfde zegt. Daar komt het eigenlijk op neer, toch?
Ja, het zijn wel Eczeem is dan niet een veel, ook wel hoor, maar ook vooral, is het maligne of niet? Hè? Dat soort plekjes worden natuurlijk ook heel veel bekeken.
Ja, maar dat maakte dan weer niet uit. De interbetrouwbaarheid werd niet hoger door afhankelijk of het maligne was of niet maligne.
Dus dat was geen factor. Wat wel ook nog een belangrijke factor was, is de training in het maken van een goede foto. Hè? Dus als daar een training op los was gelaten met goede apparatuur, dan was er meer kans op een goede overeenstemming.
Ja.
Jammer, we hebben dus geen Nederlands onderzoek dat erin meegenomen wordt. Ja, of het nou per se generaliseerbaar is voor onze setting, dat weet je dan niet goed. Maar ja, met zo'n breed palet aan studies krijg je toch wel een goed beeld en bewijs dat je met een teleconsult een goede indruk krijgt van de diagnose. Samengevat is die dus voornamelijk ook de betrouwbaarheid is dan doktergebonden. En de betrouwbaarheid wordt minder bepaald door het type patiënt of de huidafwijking. Dus concluderend voor de huisarts essentieel om een foto te maken van hele goede kwaliteit en die te versturen naar een arts die geschoold is in de dermatologie.
Ja, nou, denk dat het. Want ik zat dat artikel nog eens na te kijken. Zo is het natuurlijk de praktijk ook, hè? Dat wij het sturen naar iemand die er meer verstand van heeft. En de wat lagere betrouwbaarheid, die zit vooral in als huisartsen of mensen die niet-specialisten dit gaan beoordelen. Maar dat is in onze zin, in onze setting, bijna nooit het geval.
Eens,
Dus ik denk dat die 82 live beoordeling van de dermatoloog zelf, tussen dermatoloog, ik denk dat we meer richting die groep gaan.
Ja, we gaan in Nederland meer richting de hogere percentage overeenstemming. Als je de onderzoeken beoordeelt, ben ik met je eens, ja. En een volgende stap is natuurlijk de AI-potentie. Hè? Dus dat zit hier niet in. Dit is de old school teledermatologie, terwijl ik veel verwacht in de toekomst van AI en het beoordelen van plekjes.
Ja, voor mij lopen die onderzoeken. Of je beter, we hebben het ook laatst wel een keer besproken. Is nog niet helemaal conclusief volgens mij, maar ja, het is gewoon een kwestie van tijd, denk ik. Gaan we naar het volgende onderzoek. Een aanzienlijk deel van de isotretinoïne gebruiksters wordt toch zwanger. Dat is ondanks uitgebreide voorzorgsmaatregelen blijkt een aantal vrouwen toch zwanger te worden bij het gebruik van isotretinoïne.
Dat blijkt onmogelijk wordt om uit te spreken. Ja. Het is ook niet een afkorting voor. Of zo.
Ja, het is echt billen knijpen als ik het woord weer aanzien komen.
Succes.
Succes. Dat is een groot Duits epidemiologisch onderzoek. Nou ja, dat heeft wel best wel wat gevolgen, want de meerderheid van deze zwangerschap, als de dames dan toch zwanger worden afgebroken. En dus daarom is het hebben van goede, uitgebreide anticonceptiemaatregelen bij het gebruik van isotretinoïne van groot belang. Dat is zo omdat het volgens risico geeft op spontane abortus en aangeboren afwijkingen. Dit hebben ze onderzocht om te kijken of dat nou toch nog soms misgaat in een groot onderzoek van de verzekeringsdata van 20% van de Duitse bevolking, van vrouwen van 13 tot 49 jaar tussen 2004 en 2019. Dan wisselt het een beetje tussen 1,2 tot 2 per 1000 vrouwen die gebruikt dan isotretinoïne. En daarvan wordt 90% van de recepten door de dermatologen voorgeschreven. Dat zal in Nederland, denk ik, hetzelfde zijn of iets hoger. Nou, dan raken 51.000 vrouwen die tenminste één recept isotretinoïne voorgeschreven kregen, raken er 178, dus echt een veel kleinere groep, die raken daarop zwanger. En de meerderheid van deze zwangerschappen werd voortijdig afgebroken. En bij het voldragen zwangerschap bleek er bij verschillende kinderen sprake van majeure aangeboren afwijkingen, dus best wel fors. Dus aangeven dat het dus, nou ik heb het omgerekend, dat is 0,35%. Dus de kans dat dit gebeurt, dat dit misgaat, is nog steeds natuurlijk heel klein. Maar wel behoorlijke consequenties.
Ja, dus eigenlijk 1 op de paar 100 vrouwen die wordt toch zwanger, terwijl dat absoluut niet mag tijdens het gebruik.
Ja, ja. 0,35, dus 1 op de 300 wordt toch nog zwanger, terwijl dat niet de bedoeling is.
Ja, duidelijk.
Nou, en dan kunnen ze niet zeggen, want er komen natuurlijk ook gewoon aangeboren afwijkingen voor. En er vinden ook gewoon zwangerschap wordt ook gewoon afgebroken of om andere redenen. Dus ze kunnen dat niet. Het is geen causaal verband. Dat kun je niet zeggen in deze studie opzet. Maar het geeft te denken dat het in ieder geval bij die 178 anders gaat dan het had moeten gaan. En daar alert op zijn. In Nederland is de discussie in hoeverre dit middel alleen door de dermatoloog wordt voorgeschreven. Volgens NNG-standaard kan het facultatief. En dus er is wel ruimte om het zelf te doen. Ik doe dat zelf nooit eigenlijk. Doe jij dat?
Nee, ik ook niet.
Nee, dus ik weet niet in hoeverre dit een huisartsprobleem is. Want ik ken eigenlijk geen huisarts die dat doen. En ik neem aan dat de huisartsen die dat doen zich wel bewust zijn van de risico's. Maar om even aan te geven dat een middel dat goed helpt, want eigenlijk de mensen die ik naar de dermatoloog toestuur, die zijn altijd wel blij met de resultaten. Maar er zitten wel degelijk belangrijke nadelen aan als je daar niet goed op let.
Ja, dat is denk ik hieruit voortvloeiend de meest interessante discussie. Hè, van wil je dat nou als huisarts gaan voorschrijven of niet? En daar is ook wel volgens mij is een aantal jaar geleden in het Medisch Contact was daar wel een mooie discussie ook in de commentaren over. Op basis van een stuk. Maar ja, dat gaat niet per se over dit onderzoek natuurlijk, maar dat is wel een interessante discussie. Hè? Waarom willen we dat nou als huisarts niet? Nou, dit is wel een hele belangrijke reden dat het zo teratogeen is en dat je blijkbaar dus ook met al je adviezen, want daar zijn ze in Duitsland echt wel streng in. Hè? Ze hebben een heel protocol om te voorkomen dat vrouwen zwanger worden met, nou ja, dat hebben we in Nederland thuis ook. Als je bij dermatoloog dat voorgeschreven krijgt, dan moet je elke maand een zwangerschap urine inleveren, ja, om een zwangerschap te testen. Je moet een formulier tekenen dat je aan dubbele anticonceptie doet. Hè? Dus als ook al heb je een spiraal, dan moet je alsnog een condoom gebruiken. Hè? Dus zo heftig is dat protocol. En ondanks dat, want in Duitsland zijn ze ook daar heel streng in, zijn er toch nog dus een heel aantal vrouwen die toch zwanger worden. Ja, en dan is de vraag, wil je dat als huisarts ook zo protocolair uitvoeren en dat risico dragen? Ja. Dat is denk ik een belangrijk argument denk voor huisartsen om te zeggen, je moet daar wel echt ervaring in hebben om dat zelf te doen.
Ja, ja. Daar gekoppeld de vraag, ligt het aan het protocol? Dus er kan natuurlijk heel veel andere dingen spelen bij die 178, waarom dat misgaat. En het is niet alleen als we het protocol maar goed uitvoeren, dan gaat er niks meer mis in de wereld. Dat zal hier ook niet zo zijn.
Nee, daarom, ja.
En zouden ze het ook double dutch noemen? Dat noemen we in het Engels toch, als je een condoom en anticonceptie gebruikt?
Is dat double dutch? Ja. Of is dat iets met een Dutch oven?
Nee, een Dutch oven is wat anders. Mooie luisteraarsvraag. Na het geneesmiddelenbulletin, onze favoriete tijdschrift.
Nieuwe geneesmiddelen bij eczeem. daar schrijft het geneesmiddelenbulletin over. Kinderartsen en dermatologen hebben de laatste jaren nieuwe middelen tot hun beschikking gekregen in de behandeling van ernstig constitutioneel eczeem. Dus dat zijn vooral de Janus-kinase remmers, ook wel JAK-remmers en de interleukine remmers. Dus in ieder geval remmen die dus bepaalde ontstekingsmediatoren, zo zie ik dat dan voor me. Voor huisartsen is het goed te weten welke bijwerkingen ze kunnen zien van deze middelen. Ongeveer 7% van de patiënten met constitutioneel eczeem heeft een matig tot ernstige vorm. En als dan de lokale therapie tekort schiet, zoals wij die dagelijks toepassen, adviseert de NNG standaard eczeem verwijzing naar de kinderarts of de dermatoloog, waar dus de laatste jaren nieuwe middelen beschikbaar zijn, die JAK- en interleukine-remmers. En die hebben een plaats gekregen en ja, die hebben dan namen die JAK-remmers als baricitinib, upadacitinib, abrocitinib. En die interleukine-remmers die heten dupilumab of tralokinumab.
Dus je kunt de billetjes, ik mag de nu billetjes weer ontspannen. Goed.
Ja, dus de JAK-remmers, dat is de T-nipjes. En de interleukine-remmers zijn de mapjes. Ja. Dus dan kan je ze een beetje herkennen.
Nip en
Oh, dat kan ook nog. Nip, dat is nog makkelijker.
Nip, nip en map.
Nipjes, de nipjes en de napjes, ja. Het geneesmiddelenbulletin, die zetten bewijs voor deze middelen dus op een rij. En die hebben dus ook, die baseren dat op een levende netwerkmeta-analyse. Dus dat is, als er nieuwe data komt, kunnen ze die er zo in stoppen. En dan worden de resultaten aangevuld. Heel mooi, mooi systeem. In gerandomiseerd onderzoek is echt duidelijk statistisch significante en klinisch relevante verbetering gevonden van de nieuwe middelen ten opzichte van placebo. En onderlinge vergelijking, want dan denk je van ja, welk mipje en welk mapje is nou het beste? Ja, daar is nog niet geen goed onderzoek beschikbaar. Dus nou, duidelijke evidence. Dan de bijwerkingen, en die zijn denk ik voor ons als huisarts het belangrijkste, want we gaan deze middelen niet voorschrijven, maar we gaan ze wel langs zien komen. Ja, die bijwerkingen op de lange termijn is weinig over bekend. Maar de meeste studies, want de meeste studies die lopen dan maximaal 4 jaar. De meest voorkomende bijwerkingen van de JAK-remmers, die zijn toch best wel, die hebben meer bijwerkingen dan de interleukine-remmers. Namelijk, ja, soms ernstige infecties, zoals bovenste luchtweginfecties, herpes simplex en herpes zoster-infecties. Maar ook hoofdpijn, misselijkheid komen vaak voor. En acne ook voor deze, vooral ook voor kinderen en jeugdigen wordt dit wel voorgeschreven. En dan is acne een belangrijke bijwerking. Mm-hmm. En bij chronisch gebruik is er nog een verhoogde kans op cardiovasculaire aandoeningen. Dan die interleukine-remmers, minder ernstige bijwerkingen. Wat vaak een conjunctivitis, een reactie op de injectieplaats. Want die interleukines die worden met elke 2 weken subcutaan geïnjecteerd. En die JAK-remmers, de nipjes, die worden met dagelijkse tabletten ingenomen. Mm-hmm. De bijwerkingen van de interleukine-remmers terug daar naartoe. Ja, dus ook wel dus infecties, bovenluchtweginfecties, maar minder heftig en minder vaak dan bij de JAK-remmers en ook hoofdpijn. En zijn zelden een reden tot staken van de therapie. Ook herpesinfecties komen wat vaker voor, maar nog altijd minder dan 1%. Ja, concluderend zijn de JAK- en de interleukine-remmers een laatste stap in de behandeling van ernstige eczeem, rekening houdend met de werkzaamheid, bijwerking en toedieningsweg is in samenwerking met de patiënt, samenspraak met de patiënt. Als huisarts is het goed kennis te hebben van de mogelijke bijwerkingen.
Ja, dat is ook een beetje wat je verwacht, hè? Dat, gewoon de opportunistische infecties. Je sleutelt aan het immuunsysteem, zodat die eczeem wat onder de controle is en dat kost je ergens anders wat. Volgende artikel. Resistente schimmels die vragen om actie. Dat is een wereldwijd toegenomen resistentie tegen antimycotica. En dat geeft een ernstige bedreiging voor de gezondheidszorg. Zo stelt de Gezondheidsraad in haar advies aan de overheid. En die roept op tot actie. Aangezien resistentie direct tot chronisch of levensbedreigende schimmelinfecties kan leiden. Nou, zo zie ik ze als er nog niet op mensen spreken, maar misschien moeten we dat veranderen. De ongiomycose, de Tinea pedis, de Petriasis versicolor. Zijn allemaal voorbeelden van relatief onschuldige schimmelinfecties die we vaak zien. Daar komen ongeveer 800.000 mensen voor bij ons om een antimycoticum te krijgen. Een onbekend aantal Nederlanders die koopt deze middelen natuurlijk zelf. Ik denk dat dat een veelvoud is, want dat wordt voor mij wat afgesmeerd. Dan zijn er 250 gevallen waarin het wel een ernstige schimmelinfectie betreft. En ongeveer 3000 waarin het gevallen waarin het levensbedreigend kan zijn. Bij opportunistische of invasieve schimmelinfecties. Dat is natuurlijk ook met mensen die meestal wel wat anders ook aan de hand hebben. Dat is mensen die meestal ook wel wat meer dingen hebben.
Ja, immuungecomprimenteerde mensen, ja.
Ja, zoals de wat je net noemde in het vorige artikel. De resistentie tegen antimycotica neemt toe. Komt niet zozeer, dat komt waarschijnlijk wel een beetje door ons als dokters, maar ook door de massaal gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, waardoor we resistente schimmelsporen kunnen inhaleren. Dat is natuurlijk eigenlijk dezelfde weg waarin de antibiotica-resistentie ook naar ons toe is gekomen. Terwijl we dat als dokters wereldwijd gezien redelijk doen in Nederland, maar via de landbouw toch veel extra antibiotica in de samenleving wordt gestort en daarmee resistentierisico. Dan zijn de multiresistente schimmelsoorten ontdekt, zoals de gist Candida auris en de huidschimmel Trichopyton indotinae. Ik had ze nog niet eerder gehoord. Ja, die Candida wel, maar ik wist niet dat het auris was. Dat is mijn auto. En de Trigopithon indotiniae. Had jij er wel eens van gehoord?
Nee, ouders klinkt als oor, toch? Ja, ik had er wel eens van gehoord. Maar die Trigopithon, volgens mij is dat... het zijn dat soort, hoe heet dat, ringwormachtigen.
Ja.
Maar goed, ik weet het eigenlijk ook niet precies.
Als twee apen staden wij in een roestige loge. maar de Gezondheidsraad die pleit voor dringende actie. We willen graag een kennisplatform schimmelziekten oprichten en daar een nationaal actieplan voor stellen. En om de bronnen van de resistentievorming aan te pakken, bijvoorbeeld in het milieu en het gebruik van die schimmelbestrijdingsmiddelen terug te dringen. Nou, dat lijkt me een goed advies. Nou ja, ik denk dat je The Last of Us, iedereen die serie heeft gekeken, die weet wat er gebeurt als we dat niet doen.
Heb je die gezien? Die heb ik niet gezien.
Een soort zombie-apocalypse veroorzaakt door een schimmel die niet te behandelen is.
Hey.
Mooie serie, dus ik kan het iedereen aanraden.
Hoe heet die serie?
The Last of Us.
The Last of Us, ja.
Dat is eigenlijk, gaat voorbij aan wat er nu nog staat in onze NAG-standaard dermatomycose uit 2020. Want daar wordt eigenlijk antimycotica resistentie niet als noemenswaardig, wordt niet genoemd. En nu is dus bekend dat het dus niet altijd effectief is en resistentie wel wat meer voorkomt. Vond ik altijd wel grappig. Dat dacht ik altijd, denk ja, waarom zijn bacteriën, dan doen we altijd zo'n kweken, want resistentie dit en dat. En met schimmels dan werkt dat anders of zo. Terwijl ja. Dat zijn gewoon een soort van evolutionaire wetten volgens mij. Waardoor de evolutionaire druk om ergens uit te komen. Ja, waarom zou die voor schimmels anders zijn?
Ja, nou, ik dacht dus inderdaad dat anders was. Dus de bacteriën veel gevoeliger voor mutaties zijn. Hè, door hun manier, hè, die kunnen stammen, kunnen van elkaar mutaties overnemen. Terwijl dat bij schimmels veel trager en niet zo snel gebeurt in ieder geval. Waardoor dat dus bij schimmels een minder groot probleem is. Maar ja, wat dat betreft wel een eye-opener. Dat bij schimmels dus, hoewel trager dan bij bacteriën, ook een punt is.
Ja, die zijn ook gemaakt om te overleven, dus
Wat trager misschien. Wel denk ik, ja, dit, voor mijn gevoel is dit echt vooral een probleem in het ziekenhuis. Hè, met die immuungecompromitteerde, met die levensbedreigende schimmels heb je als huisarts volgens mij niet zo van doen. En hoe relevant is dit nou voor onze dagelijkse praktijk? Hoe vaak is het zo dat de gewone huis-, tuin- en keukenschimmels resistent zijn voor de middelen die wij voorschrijven? Dat weten we dus niet. Dat komt in dit artikel niet naar voren. Volgens mij is daar nog niet zoveel over bekend. Hè? De NAG-standaard zegt daar ook niets over.
Nee, ik ook niet. Die data is er gewoon niet. Ja. En ik denk ook niet dat de mensen onder onze handen doodgaan aan de opportunistische infecties. Maar ik denk dat de take-home message van dit verhaal is dat we ons bewust zijn dat resistentie kan optreden.
Juist, ja. Het volgende onderzoek is getiteld Denk aan mentale problemen bij jonge patiënten met chronische huidaandoeningen. Het is bekend dat chronische huidaandoeningen een grote negatieve impact kunnen hebben op psychosociaal en mentaal welzijn. Dus het is daarom belangrijk om deze factoren mee te nemen in de behandeling van de patiënten, van deze patiënten. De auteurs van een wereldwijde systematische review en meta-analyse concluderen nu dat de prevalentie van mentale gezondheidsklachten bij jonge patiënten inderdaad hoog is. De auteurs includeerden 45 studies voor een beschrijvende review, waarvan 18 studies werden gebruikt voor een meta-analyse. En een van de studies kwam ook uit Nederland. De auteurs selecteerden studies met patiënten tussen de 0 en 25 jaar met chronische huidaandoeningen, acne, psoriasis, dermatitis en eczeem. De onderzoekers vonden grote variatie in de prevalentie van mentale problemen tussen de geïncludeerde onderzoeken. De gepoelde prevalentie van de psychiatrische ziekte was 1,2%. Was ik nou niet zo van onder de indruk. Voornamelijk depressie en angststoornis. Ze zeggen ook, dit is opvallend lager dan in veel onderzoeken in de algehele bevolking eigenlijk terug te vinden is. Ja, dat mag je eigenlijk nooit zo vergelijken. Hè? Want het is een cross-sectioneel onderzoek in een specifieke populatie. Ja, kun je niet ineens goed vergelijken met de algemene bevolking. Maar de auteurs die suggereren toch dat dit misschien te maken zou kunnen hebben met de weerstand van een psychische verwijzing in de patiëntengroep. Of onderkenning van het probleem. Dus dat in deze specifieke groep mensen toch minder geneigd zijn om verwezen te worden voor hun psychische klachten.
Ja, dat vond ik nogal een uitspraak. Want dat betekent dat deze groep, als je huidproblemen hebt, dan voel je meer weerstand om psychische problemen te rapporteren of daar wat mee te doen. Moet ik dat zo lezen?
Dat is inderdaad hoe de auteurs dat aangeven. Ik weet het niet. Dat is natuurlijk een interpretatie van hè, ze proberen op zoek te gaan naar een verklaring waarom zij zo'n laag percentage psychiatrische ziektes hebben. Dus dat is een mogelijke verklaring, zo moet je dat zien.
Ja.
Maar om verder te gaan, want er komt nog wel wat meer naar voren, namelijk ze hebben ook de prevalentie van mentale gezondheidsklachten, dus niet zozeer gediagnosticeerde ziekte, maar de klachten hebben ze gepoeld. En dan komen ze op veel hogere percentages uit. En mentale gezondheidsproblemen als groep 22,6%, suicidaliteit 7,8%, gedragsproblemen 20,9%. Dus dat is een veel bredere groep aan klachten en grotere percentages. Aanzienlijk hoger ook dan in de algehele jonge bevolking. Dat interpreteren ze dan al als van die aandoeningen die ze hebben is heel zichtbaar. En het terugkerende, langdurige karakter van de huidaandoeningen. En dat in een levensfase waarin het uiterlijk belangrijk wordt geacht.
Ja, dat is ook wel. Ik heb laatst die over eczeemzorg opgenomen met twee dermatologen. En daarin vertelde een van die dermatologen, die waren op de eczeemdagen van Nederland of zoiets geweest. En daarin werd ook wel genoemd, had een patiënt haar verteld, die zei, ja, ik heb al jarenlang eczeem, daar kreeg ik eigenlijk nooit heel veel steun van mijn familie. Maar nu heb ik ook kanker erbij en nu krijg ik eigenlijk de steun die ik zocht bij mijn eczeem. En voor mijn kanker heb ik eigenlijk, dat gaat prima, dat heb ik eigenlijk helemaal niet nodig, maar ik krijg nu opeens wel de support. Dus ik denk dat dit daar ook een beetje op slaat. Mensen, dat is dus veel meer lijden, maar wij denken dat mensen met kanker lijden, dat doen ze ook, ongetwijfeld. Maar mensen met eczeem lijden ook en misschien soms wel meer.
Ja, er is veel minder erkenning voor dit soort chronische huidaandoeningen. Ja. Ja, dat zo voel ik dat ook wel aan. Maar terug naar het onderzoek. Een belangrijke beperking is van het onderzoek dat het een samenvoeging is van prevalentiestudies en prevalenties kunnen die heel erg variëren in de tijd en locatie, de subgroep van patiënten. Mm-hmm. Dus een hele hoge heterogeniciteit in die studies. Dat stellen ze ook wel heel duidelijk zelf vast. En dan is het dus ook heel moeilijk te zeggen hoe generaliseerbaar dit is naar de Nederlandse huisartsen setting. Tweede belangrijke punt is natuurlijk dat het een cross-sectioneel onderzoek is, prevalentiecijfers, en daarmee kun je geen causale verbanden leggen. Wat het onderzoek probeert te doen, is dat een verband te leggen tussen de mentale problemen en de huidaandoeningen. Maar het causale verband mag je uit prevalentieonderzoek strikt genomen niet leggen.
Nee.
Ondanks deze beperkingen benadrukt de review toch opnieuw gewoon het belang van psychosociale aspecten van chronische huidaandoeningen onder jongeren.
Wat nemen we mee voor de volgende keer, Sjoerd?
Ik vond het wel interessant om ietsje meer te leren over de mipjes en de mapjes die ook voor eczeem worden gebruikt. Ja, toch een relatief nieuwe geneesmiddelengroep waar we dus steeds meer mee in aanraking komen als huisartsen. Niet als voorschrijver, maar wel in de medicatielijst.
Ja, ik vond het even grappig dat het in ieder geval in mijn hoofd nu past dat er toch resistentie is bij schimmels. Omdat ik daar altijd zo weinig van hoorde, terwijl ik dacht, waarom zijn ze nou heel anders dan bacteriën en virussen? Dus dat vond ik wel fijn. En ik maak me ook zeker in november wel zorgen om de schimmelinvasie. Weet je waar die vandaan komt?
Even kijken, wat is er in november? Vochtige huishoudens?
Nee, de boot van Sinterklaas.
Hey, die Spaanse schimmels.
Het paard.
Hele leuke associatie die je in je hoofd hebt. Wie weet overleeft hij het in de edit.
Ja, we gaan het zien. Nou, dit was weer het einde van onze nieuwsitems voor december 2024. Laat ons nog even als laatste te vermelden dat er volgende week weer een nieuwe podcast wordt gepubliceerd met een ander thema, namelijk gaat over het proefschrift van euthanasie, euthanasieverzoeken en euthanasie bij dementie. Daar worden Jaap Schuurman en Teun Toebers geïnterviewd door Tessa Dijksman. Dus als jullie weer zin hebben in een nieuwe podcast, dan is die weer online. En dan wens ik jou nog een hele mooie dag en de luisteraars natuurlijk ook. Het was weer genoeg, Sjoerd.
Tot de volgende, Marco.
Tot de volgende. Doei, doei. Goed gewoon.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!